aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 95 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 95, de eerste vier versen.
Thank you.
de tweede brief van Paulus aan de Korinthe, daar van het zevende hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Den derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heilige vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 7. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat onszelf reinigen van alle besmettingen des vlezes en des geestes, en voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. En geef ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt, om te samen te sterven en te samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roem over u, ik ben vervuld met vertroosting, ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd en van binnen vrees. Doch God, die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest als hij ons verhaalde. Uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik des te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet hetzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gevraagd? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen. Ja, ijver, ja, wraak, in alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, noch om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. En daarom zijn wij vertroost geworden van uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u alle verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrees en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is het toch een heerlijke leer om daaruit het leven te mogen ontvangen. Want Christus en zijn leer zijn niet te scheiden. En zo min ook zijn volk van Christus is te scheiden. Want hij heeft van eeuwigheid besloten om niet zonder onderdanen te willen zijn. O, dat eeuwige wonder, dat gij een volk hebt uitverkoren tot de eeuwige zaligheid, de welke gij vindt als goddelozen, die maar één ding voor ogen hebben, de welverdiende straf. O, dat het ook in deze avond mag klinken voor de zulke de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Heere God, heb toch uw volk ook alle reden om zich in u te verblijden. Gij die de welgebaande wegen kiest, want uw pad is in de zee. Het is voor het vlees geen welgebaande weg, maar uw pad is in de zee. In grote wateren en in voetstappen worden niet bekend, maar zo leidt gij uw volk, dwars door het onmogelijke als door de hand van Mozes en Aaron. Dat is ook de gang van al uw volk aan deze zijde van het graf. En die doorgang door de Rode Zee, terwijl onze doop beduidt, gelijk ook een apostel zegt dat wij gerechtvaardigd zijn, omdat wij in de doop van Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt. Hier, ach, dat het verstaan mocht worden, het vlees verstaat het niet. En dat ondergaan om de oude mens uit te doen, daar heeft de natuurlijk mens een grote afkeer van. Maar om de nieuwe mens aan te doen, dat is voor uw volk de gelukkigste dag in hun leven. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En wat de waarachtige bekering aangaat, staat dit hoofdstuk vol van waaruit dat bestaat. En dat we het mochten verklaren naar de zin en mening van uw geest, zoals ook in andere delen van uw woord is geopenbaard. En dat een natuurlijke mens door zijn begeerlijkheden wordt gedreven. Maar uw volk hebt daarvan afstand gedaan. Alle begeerlijkheden des vlees ineens en voorgoed gekruisigd. En dan die aanvallen van het vlees des duivels. Dat houdt niet op zolang wij aan deze zijde van het graf verkeren. Daarom zegt gij door de mond van de apostel, doet aan de gehele wapenrusting Gods, omdat gij moogt wederstaan de listige omleidingen des duivels. Heren, wat is dat ook een geheim om in die oefening geoefend te worden? Het hanteren van de geestelijke wapenrusting door de aandrijving des Heilige Geestes, ons Simson kon in slag teweeg brengen, totdat er staat en de geest dreef hem in het dal van Zor en Estal om de Filistijnen finale slagen toe te brengen, opdat er zo de strijders geloos mochten strijden. Want die niet wettig strijdt, die wordt niet gekroond. Heere, gij zegt tot uw volk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon ontnemen. En die kunnen we alleen in het kabinet van Christus bewaard hebben. Hoe geef gij ons dan deze avond te eten? Gij zegt het tot uw apostel, geef gij hem te eten. En niet alleen lichamelijk voedsel, want de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. En dat we daarvan de kracht mogen ontvangen om het beeld van Christus gelijkvormig te zijn. Hij die gekomen was om de wil des vaders te doen, dat was zijn eten en drinken. Dat dat ook ons eten, ons geestelijk eten en drinken mag zijn. Opdat we die erfenis van de heilige in het licht mochten beërven. In die eeuwige gelukzaligheid om altijd bij u en met u te wezen. Heere, verlicht ons verstand, geef ons de woorden in de mond, de zaak in het hart. En dat het ook verstaan mag worden door de hoorders. Ontvangen in een weltoebereide aarde, opdat het mag wortelen, schieten benedenwaarts en vruchten opwaarts. Heere, deze ondergaande wereld belooft niks goeds. Gij hebt het voorzegd. Verdrukking, benauwdheid. De wereld verdrukking. Maar heb goede moed, want gij hebt de wereld overwonnen. Gij hebt de dood verslonden tot overwinning. De dood, het vlees, de wet. O, dan mag uw volk blikken in de volmaakte wet der vrijheid. Dat eeuwige wonder. Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar ook in de heiligmaking is het ik voor u. En daarom zegt gij leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart voor u. In uw plaats. Dat gij hebt in alles in plaats van uw volk gestaan. Op deze aarde gewandeld. Die borggerechtigheid en die borgheiligheid van onze lieve Heer Jezus Christus. Dat is onze eeuwige zaligheid. Heren, dat we op deze avond onder de tucht van uw woord mochten verkeren. En daaruit de woorden des eeuwige levens, woorden van vermaning, van bestraffing, van vertroosting, van versterking. Het is alles door u gewerkt. En sta dan al dat we mochten staan in de voetstappen van Christus. Trek ons, Heer, dan zullen we u nalopen, want uw trekking is onwederstandelijk. Verheerlijk uw naam en kracht, gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. De meeluisteraars, ach dat ze zouden beseffen dat het maar een tijdelijke oplossing is om uw woord te horen en via het indrukken van een knop. Oh, daar zou men niet tevreden mee moeten zijn. En gij zegt dat zoveel malen in uw woord, dat de onderlinge bijeenkomst niet nagelaten mag worden. Want dat is iets wezenlijks. Daar wordt niet alleen het woord bediend, maar ook de sacramenten bediend. Daar is uw volk vergaderd, is de werkplaats van uw geest. En daar zijt gij in het midden als één die dient. Voor twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar zijt gij in het midden van. En Heere, wees in het midden van ons, want het is nabij de avond der wereld en de dag is gedaald. En de Emmausgangers die dwongen de Heere Jezus in hun huis. O, en hij liet zich gewillig door hen dwingen, want dat was het dwingen des geloofs. O, dat we dan gelijk ook Jacob uitspreekt. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Heren, want aan onze zijde is alles verloren, alles verbeurd en verzondigd. Wij derven de heerlijkheid Gods. Maar om niet gerechtvaardigd te worden, door uw verlossing, door uw sterven en opstanding, gestorven om onze zonde, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Lieve Heren, mocht gij het verheerlijken. Op deze avond tot aan het einde der aarde, om Jezus willen. Ja, u zou zeggen, ja, u betwist nou wel wat er in de catechismus staat, geschreven over zondag 33, vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Ja, dat bestrijd ik, omdat Gods woord dat niet leert. U zegt, wat leert u dan wel? Er staan wel de waarachtige bekering. Dat kunt u in dit hoofdstuk lezen. Het begint er al gelijk mee. Wat is de waarachtige bekering? En uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering? Uit twee stukken, kom maar. Terwijl wij dan deze belofte hebben. Anders hoef je daar niet over te denken, hoor, over waarachtige bekering. Want dat vindt plaats na de wedergeboorte. Er is een wettische bekering, er is een evangelische bekering. En de evangelische bekering bestaat uit twee stukken. Als wij deze belofte hebben, welke belofte gaat uit het midden van hen, scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan en geen onrein is. En ik zal u lieden aannemen en ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, wel machtig. Terwijl dan wij deze belofte hebben, geliefde, laat ons zelf reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes, voleindigen de heiligmaking in de vreze Gods. U zegt lijkt al een proces alweer, nee dat is het niet. Want voleindigen betekent hier volharden. Dus dan ben je dat ook gelijk weer afgeleerd om dat allemaal biblicistisch te verstaan. Laat onszelf reinigen. De besmetting des vlees, dat zijn de aanklevende zonden. Want Gods volk is der zonde gestorven. Ik ben door de wet der wet gestorven. Gij die der zonde gestorven zijt. Gij die der wet gestorven zijt, zijt ook der zonde gestorven. En tegen de zulk is geen veroordeling meer. Terwijl wij dan deze belofte hebben, laat ons zelf reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes. Hoe? Dan geeft Gods woord ook weer een uitsluitsel op. Hoe? Ik kan ook de twee stukken van de waarachtige bekering die hier staan opgetekend in één tekst samenvatten. Doet aan de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheid. O, dus Gods volk moet de Heer Jezus steeds aandoen. O, dat zal ik je ook weer even afleren. Want er staat geschreven, lieg niet tegen elkaar. Laat je niet bedriegen door die afstervingsleer, door die Roomse afstervingsleer. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Je ziet Gods woord duidelijk. De oude mens is de staat van de natuurlijk mens onder de wet. Onder de toren Gods uitgedaan. De mens met zijn wettische werken. Die hebt Gods volk uitgedaan. En gij hebt aangedaan de nieuwe mens die vernieuwd wordt. Want er is een opwas in de kennis van Christus die vernieuwd wordt. Van dag tot dag naar het evenbeeld die hem geschapen heeft. Dus, Gods woord verklaart Gods woord. Laat onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses. En dat is niet door middel van het doet dat er werd. Dan worden de stonden weer steeds meer, steeds overvloediger. Nee, daar zijn die dienstbare gelaten ook wel weer achtergekomen. Die uitzinnige gelaten, want dat de uitzinnigheid van de gelaten en hun betovering, dat is het nieuwe normaal binnen de Revelkerk. Maar laat je eigen daardoor niet bedriegen, lieg niet tegen elkaar. Laat je eigen niet voor de maal houden. Laat je eigen niet verleiden door die wettische leer van die vals ingekropen broederen. Die maar verkondigen dat je de oude mens moet afsterven. Ja, maar hou eens even de catechismus opstellen. Ze waren toch godvrezende mensen. Ja, maar die hebben wel gedwaald. En als daar sprake van is, dan moet dat wel gecorrigeerd worden. Want alleen Gods woord is zonder dwaling. In Gods woord worden er geen dwalingen geleerd. Maar tegenwoordig hebben ze 4 belijdenisgeschriften aangenomen. Ja, de catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels en de Nashvilleverklaring. Oh, nou mensen, moet je toch gekker hebben. 3 sacramenten hebben ze allemaal. Ik heb het u dat eerder verklaard, ik hoef dat allemaal weer niet te herhalen. Maar. Ook de Reformed Church of America, dat heeft de Nashvilleverklaring aangenomen. Nou, een 4 belijdenisgeschrift. Komen er nog meer? Hè? Om het vrome vlees te strelen? Ja, je zou zeggen de duivelse lusten te strelen. Want dat is natuurlijk de trick. Als je die oude mens na ontvangen genade weer laat aanpraten, nou dan kom je in dezelfde uitzinnigheid van de gelaten. Dat zal ik je bij God vandaan verkondigen. Laat onszelf reinigen, want het ware geloof is ook reinigend. Jazeker. Maar dan in deze 2 stukken van de besmetting des vleeses, dus die aanklevende zonde, waarvan Paulus zegt, ik doe dan de zonde niet meer, want die oude mens die heb ik niet meer. Maar de zonde die in mij woont, vanwege dat lijk van die oude mens, want dat blijft stinken. Dat blijft stinken tot aan je dood. Laat onszelf reinigen, hoe? Doet aan de Heer Jezus Christus. En daar kom je ook mee aan een eind, want daar hoef je ook niet met de doet dat er wet aan te beginnen. Nee, nee. Hoe dan? Gij hebt uitgedaan. Is dat niet een geweldige troostleer? De leer van de oude en de nieuwe mens. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld degene die hem geschapen heeft. Want er is wel degelijk een opwas in de kennis van Christus. Maar waarom zegt Paulus dan voleindigende heiligmaking? Ik heb al gezegd, voleindigen betekent volharden. Die volhardt tot het einde, die zal zalig worden, zegt de Heer Jezus, volhardende de heiligmaking die we in Christus hebben. Want in hem zijt gij volmaakt. Kijk, als je de schriften en je leest al die teksten geïsoleerd, maar je biblicistisch verstand, dan kom je mee in de hel. Ik moet het maar rechtstreeks zeggen. Dan kom je mee in de hel. En ook de verkeerde vertalingen van tijd, die in de Statenvertaling nog steeds staan. Ja, er zijn er al vele door verloren gegaan. Want doet aan de Heer Jezus Christus, dat is geen aan de slagregel. Want dit is het uitsluitsel wat de Heilige Geest zelf geeft. Gij hebt uitgedaan. Gij hebt afgelegd die oude mens, die verdorven oude mens onder de wet. Want dat staat er, hè? Oude mens met zijn werken. Dus dat is een mens van nature. Nou, die hebt Gods volk afgedaan. Daar hebt de Heer Jezus zijn volk van verlost. Indien dan Christus u vrijgemaakt heeft, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Die twee mens, die Romeinse twee mens leerder, is de mens nooit vrij. En dan wordt de mens weer onder de wet geblazen. En dan moet hij zijn aandacht geven aan die oude mens om die af te sterven. En de andere dag geeft hij zijn aandacht aan die nieuwe mens om die steeds maar te laten opstaan. Dat is een troosteloze leer. Een echt troosteloze leer. Gods volk is wat ze in Christus zijn. Want hij is ons geschonken tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot wijsheid bij God en tot volkomen verlossing. Daar kan niks meer aan toegevoegd worden. Nee, het is alles genade, genade, vrije genade, soevereine vrije genade. Maar Dit gaat eraan vooraf. Terwijl dan wij deze belofte hebben, dan heb God je verhoord in de dag van je benauwdheid, in je helvaart van je bestaan. En dan hebt hij je vrijgemaakt en de vrijmaakbelofte tot je ziel gesproken, waarin je de volle Christus ontvangt. Terwijl wij dan deze belofte hebben. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Want Gods volk, heb ik gezegd, kan wel bevangen worden door de besmetting des vleesers, maar niet gevangen. Als je dat loslaat, die onderscheidingen, dan laat je heel Gods woord varen. De besmettingen des vleesers, dat ziet op de aanklevende zonde, de aanwezigheid van de aanklevende zonde. Die neemt de Heer die weg. En dat lijk van die oude mens neemt de Heer ook niet weg, zolang wij aan deze zijde van het graf verkeren. Dus daar vandaan zegt Paulus, ik geheel vleeselijk, want de wet is geestelijk. En de wet moet in ere gehouden worden. Oh ja, Paulus zegt, wij doen de wet niet door het geloof, maar wij bevestigen de wet dat de wet heilig en goed is. Heilig en goed, omdat hij het vlees verdoemt. Daarom is de wet heilig en goed. Want de wet maakt je niet vrij, nee. Nee, de wet die verkondigt ons onze verdoemelijke staat in Adam. En als wij de volmaakte werken der gehoorzaamheid van Christus op onze rekening hebben staan, dat is zijn gerechtigheid. Zijn dadelijke gehoorzaamheid en zijn lijdelijke gehoorzaamheid, dat is zijn gerechtigheid. Dan kunnen we voor God bestaan en daarmee is de wet tevreden. Niet met het geloof, want iedereen heel de wereld zegt dat ze geloven. Nou, daar is de wet niet mee tevreden. De wet is tevreden met de volmaakte werken van Christus die op naam zet van het geloof. Op naam, op account van de gelovigen. En dat geschiedt in de uren van de rechtvaardigmaking. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En als dat is geschied, dan ziet de wet geen zonde meer in Jacob en geen overtreding meer in Israël. Dan is de wet volkomen tevreden in het bloed des lams. Ja. Want Christus heeft niet alleen die volmaakte gerechtigheid teweeggebracht, zoals die tot Johannes de Doper zegt, laat nu af. Want mij betaamt alle gerechtigheid te vervullen. Hij heeft ook de straf, het vonnis van de wet, ondergaan. Hij heeft zijn eigen leven eraan gegeven. Zijn eigen ik eraan gegeven, opdat goddeloze ik er met God verzoend zou worden. Dus goed verstaan in deze tekst, want dit zijn heerlijke teksten, omdat het opnieuw bewijst dat die oude mens vergoed verleden tijd is voor degene die deze belofte hebben. Niet voor degene die die belofte niet hebben, die nog onder de wet verkeren, onder de toren Gods verkeren. Zoals ook Gods volk, de welke wij alle eertijds verkeerd hebben, zegt een apostel tot de Efeziërs, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen der storens gelijk ook de anderen. Er is een eertijds. En zelfs Johannes de Doper kende een eertijds. Want er wordt geen mens ontvangen in de baarmoeder zoals Christus door de Heilige Geest is ontvangen. Nee, Johannes de Doper, wedergeboren in de moederschoot, was ook ontvangen in zonde en misdaden. Ja, niet geboren, want hij werd wedergeboren in de moederschoot. Maar denk erom. Ook die wedergeboren zijn in de moederschoot, zoals ook Jeremia, David. Ja, die kenden een eertijds. Nogmaals, niet zoals Paulus dat zakelijk zegt, want die hebt dat ook verstandelijk. Heb die een terugleiding gehad met een verlicht verstand en die kon dat ook een naam geven. Maar naar het wezen van die zaak hebben alle kinderen Gods die wedergeboren zijn in moederschoot een eertijds in zonde ontvangen. Maar deze belofte, we hebben die in het vorige hoofdstuk staat die afgedrukt. En daar hebben we vanmorgen ook het een en ander over gezegd. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons zelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Dus dat is niet zoals Klaassen zegt. Je kan de zonde overwinnen door ze steeds minder aandacht te geven. Waar ze het vandaan halen, ze hebben zeker een soort toverdoos. Er zit zo'n slinger aan en dan komt er zo'n toverspreuk uitrollen. Nee, doet aan de Heer Jezus Christus. En voor Gods kinderen geldt dan nog een hogere trap. Gij hebt aangedaan. Zit elkaar nog niet te bedriegen met die afstervingsleer. Daar kom je mee om. Met die processenleer. Nou, Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens en zijn werken, gij zijt gestorven. Hoeveel staat dat wel niet in de apostolische brieven geschreven? En als het dan zo is, zegt de apostel Paulus, indien, dat is als, indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien niet, dan zullen we ook niet met hem opstaan. En ook niet met hem leven. Nee. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, dat staat ook weer in de verkeerde tijd, te weten dat gij afgelegd hebt aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven is, niet wordt, is, door de begeerlijkheid der verleiding. Gods volk is wat ze in Christus is. Ik kan dat niet genoeg herhalen, want dat predikt mijn Gods woord. En Gods woord verkondigt ons betere dingen als wij met onze gedachten of met onze gevoelens bevinden. Gods woord predikt ons altijd betere dingen. Houd het daarvoor, zegt Paulus. Ja, maar Simpson dan bij de Lila. Houd het ervoor, Simpson, dat gij wel der zonde dood zijt, maar levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Is dat het bagatelliseren van de zonde? Nee. Nou, daar is Simpson wel achter gekomen. Want Gods volk zondigt niet goedkoop. Nee. Omdat ze enkel vlees zijn. Ja, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Daarom zegt een apostel, geef ons plaats. Dat is, geef onze vermaning plaats. Laat het op u inwerken. Wij hebben niemand verongelijkt. Namelijk door heerschappijzucht over u. Wij hebben niemand verdorven. Namelijk door valse leringen of kwade voorbeelden. Zie je hoe Paulus dat benoemt? Dat door kwade leringen en kwade voorbeelden, dat je dan je hoorders verderft. Nou, dat is echt het goede woord, verderven. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht, namelijk door pluimstrijkingen om geen gewin van u te hebben. Dus te leven van de wolderschapen en om het lot van de schapen niks te geven. Nee, dat voordeel had Paulus, als je dat een voordeel wil noemen. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want wij hebben bij niemand ons vleeselijke voordeel gezocht. Nee, Paulus nam geen eens een traktement aan. Niet dat hij dat niet mocht. Nee, want de arbeider is zijn loon waardig. Maar opdat hij geen afgunst zou creëren. Paulus heeft dat allemaal afgelegd. Want hij zocht het goede voor de gemeente. Ik zeg dit allemaal niet tot uw veroordeling. Want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te serven, te samen te leven. Nou, wat een toetstenen. Dat is de ware liefde, om te samen te sterven en te samen te leven. Waarom staat het niet andersom? Om te samen te leven en te samen te sterven. De manier van spreken waardoor de meeste liefde en gunst jegens iemand wordt uitgedrukt, namelijk dat hij bereid is met hem te leven en te sterven. Ja, de kanttekenaren die draaien dat weer om. Nee, dat zegt Paulus niet. Nee. Om te samen te sterven en te samen te leven. Om te samen te sterven aan deze zijde van het graf en om te samen eeuwig te leven. Dat staat er. De kanttekeningen nogmaals, die draaien het om. Omdat ze het tijdelijke leven wellicht onder verstaan, maar dat wordt hier niet bedoeld. Om te samen te sterven en om te samen te leven. Eeuwig te leven in hem die ons leven is. Ja, een voorbeeld uit de Heilige Schrift. Daar hebben we Rut. Rut was net als Orpa gekomen met Naomi aan de grens tussen Moab en Israël. En toen kwam het wel het onderscheid openbaar. Dat Rut die oude mens was gestorven. Dat Rut die oude mens had uitgedaan en de nieuwe mens had aangedaan. Want ze laat zich niet door Naomi verleiden, liegt niet tegen elkander. Houd erover op, zegt Rut tegen Naomi. Want uw volk is mijn volk, uw God mijn God. En waar u sterft, sterf ik. Hoor je? Dat is de ware liefde. Dat is de ware liefde. Om te samen te sterven en te samen te leven. Ja, dat is de ware liefde. En de gang van Rut is daar wel een heel sprekend geloofsvoorbeeld van. En Orpa die zegt, net als de rijke jongeling, ja, dat kost me allemaal te veel. En die ging terug naar de afgoden, net de rijke jongelingsleven. Precies, exact precies hetzelfde. Hij ging bedroefd heen. Orpa ging bedroefd heen, precies zo. Wel tranen wenen. Met die mensen ben ik wel tegengekomen. Die konden zeeën van tranen wenen. Maar wist je dat zeven tranen meer een teken is van vijandschap dan van genade? Wist je dat? Je moet die vrome mensen, die wenende mensen, maar eens op hun tenen trappen, op hun vrome tenen. Dan past er vanzelf een ander uit. Ik zeg niet dat Gods volk nooit weent, maar dat zijn meer inwendige zieltranen. En ook komt dat wel uitwendig openbaar, want als je Gods volk ziet wenen, dan springt de liefde in de ogen. En de ogen, het gezicht is een spiegel der ziel. Natuurlijk, mensen houden nergens geen rekening mee. Want je mag niet iemand beoordelen op zijn uiterlijk. Nou, Gods woord doet dat wel. We lezen bijvoorbeeld dat toen de Heere Kaïns offer niet aanzag in Genesis 4 vers 5. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. Dus zijn aangezicht stond op 6:30, laat ik maar zeggen, en dan keek eens een oorworm. Dat kom je meer tegen in Gods woord. We hebben het nou niet over die, om het maar eens populair te zeggen, over die gekke bekken die David trok. Toen hij bij die Filistijnse koning zich aanstelde als een gek. En de deuren van de poort bekrabde en zijn zever in zijn baard liet aflopen. Daar heb ik het nou niet over. Maar bijvoorbeeld in Galaten 6 vers 12 lezen we: al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleen omdat zij vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zal worden. Dus die mensen die hun gezicht, die glom van de paling, om het zo maar eens te zeggen. Dus dan kun je aan hun gelaat zien wat er van binnen huist. En je leest het ook in Jesaja: het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen. En hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom. En zij verbergen ze niet. Dat kun je aan iemands gezicht zien, wat zijn oogmerken zijn. Omdat het gezicht, de ogen, zijn een spiegel der ziel. Ik heb het nou niet over mensen die een oogprobleem hebben. Ik kende eertijds eens een man en die keek altijd 3 kilometer langs je heen. Ja, hij was scheel. De sterrenkijker noemde hem altijd. Ja, daar heb ik het nou niet over. En je moet maar rekenen dat die waarzegster van Endor gestorven is met een heel verdraaid gezicht. Ja, zo de hypocrieten sterven met een heel verdraaid, een verwrongen gezicht. En zo staan ze ermee ook op uit hun graf bij de opstanding der doden. Want dan hebben ze een afgrijselijk lichaam. Dan komen aan deze zijde van het graf openbaar. Nou, ik heb ze wel gezien. De Heer heeft me daar wel dromen van gegeven. En dromen zijn niet altijd bedrog. Nee. Ze dienen niet tot je zaligheid, maar dromen zijn niet altijd bedrog. De Heer kan ook iets in dromen bekendmaken. Paulus had altijd een opgeruimd karakter, een blijmoedige geest, ten spijt van alle verdrukkingen die hij moest doormaken. Moet maar horen wat hij zegt. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Dus dat is wel een hele andere gang als wat een vroom mens zich voorstelt. Want dat valt bitter tegen. Die rijke jongeling viel het bitter tegen. Op de vraag, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Want hij dacht al dat hij op de ladder Jacobs toch wel zo'n beetje bovenaan gevorderd was. Nou, de Heer Jezus, die werpen van die ladder af. Hij zegt, gaat heen, verkoop al wat gij hebt, uw godsdienst, uw goederen. En kom weder tot mij, neem uw kruis op en volg mij. En toen ging die bedroefd heen, je moet maar rekenen dat zijn gezicht ook op 6:30 stond. Net bij Orpa, dat kost allemaal te veel. Kijk, de godsdienst in onze dagen mag ook niks meer kosten. En ze hebben er geen slechte naam voor over. Als je naam niet is vergaan omwille van de naam van Christus, dan ben je al geen christen. Wat is dat allemaal vervalst in onze dagen? Ontzaglijk, ontzaglijk. Het is niet alles Israël wat Israël heet. Maar ik zou je dit vertellen wat Judas zegt. De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, Adam en Zeboei, die op gelijke wijze als deze hoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan. Nou, dat is nou het homo zijn. Dan ga je ander vlees na. Dat is de daad. En om die daad word je voor eeuwig verdoemd als je je daar niet van bekeert. Maar dat hebben ze allemaal gereformatoriseerd in onze dagen. Ook door middel van die ondertekening van die Nashville-verklaring. Dat is een sodomitische Nashville-verklaring. Je komt er bij God niet doorheen, echt niet. Mensen denken dat ze daarmee God om de tuin kunnen leiden. Forget it. We kunnen niet alles noemen, maar Paulus heeft het hier ook nadrukkelijk over de bekering. En nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest. Tot bekering. Tot bekering. He, dus dat ziet op de dagelijkse bekering. Ik heb al gezegd, je hebt een wettische bekering. Zoals ook Judas de verrader kende. En ook Gods volk kent een wettische bekering. Of beter gezegd, een wettische ontwaking. Want ik vond benauwdheid en droefenis. Droefenis, dat ondervond Judas niet. En dat moet je ook weer onderscheiden. Die vond alleen benauwdheid, want hij zegt, ik heb verraden onschuldig bloed. Hij stortte geen tranen van berouw. Nou, en hij verhing zich. Maar in het stuk der ellende, er wordt wat afgeweend. Maar dat zijn allemaal nog wettische tranen. Maar na de wedergeboorte weent Gods volk evangelische tranen. En die worden in Gods fles bewaard. Er wordt wat afgeweend door Gods ellendige volk. In stilte hoor. Want de Heer zegt, was uw aangezicht voor de mensen. Ja, weent het maar uit voor God. Maar was uw aangezicht voor de mensen, want het is echt geen betaalmiddel. En die evangelische tranen, die zijn weer onderscheiden van die orpa-tranen. Mensen kunnen emmers met tranen wenen en de Heer geeft er geen cent om. Want als dat allemaal onder de wet wordt uitgeweend, dan heb het geen waarde. Die worden niet in Gods fles bewaard. Nee, ik heb al gezegd, mensen die emmers met tranen kunnen wenen, publiek, dat is meestal een blijk van vijandschap. Ik heb het lijfelijk ondervonden. Je moet maar eens opletten, die Kleiniaanse tranen, dat is allemaal vijandschap. Want die mensen kunnen lasteren gelijk de duivel doet. En dat is ook openbaar, want Kleiniaanse tranen zijn verbonden met Kleiniaanse afgunst. En afgunst, dat is altijd vijandschap. En dan gaan ze braken gelijk de draak. Goed onderscheiden.
En dan zegt een apostel, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dus dat heeft niks te maken met de afsterving van een oude mens. Want gij hebt die uitgedaan. En de nieuwe mens aangedaan. De droefheid der wereld werkt de dood, maar de droefheid naar God. Om altijd bij de Here te wezen. Want een apostel zegt, niet dat ik al reden volmaakt ben. Daar ziet ook dat eerste vers op. Onszelf reinigt van alle besmettingen des vlees. Niet dat ik al reden volmaakt ben. Want zolang je dat lichaam des doods moet omdragen, is het lichaam zeker niet volmaakt. Naar het vlees dien ik de wet der zonde, maar naar de geest de wet Gods. Dat onderscheid kunnen ze in onze dagen niet meer maken, maar dat is wat Gods woord ons leert. Niet dat ik al reden volmaakt ben. En een apostel zegt op een andere plaats, gij zijt volmaakt in Christus. Hoe moet je dat verstaan? Wat ik gezegd heb, niet naar het lichaam volmaakt. Want ook Gods volk wil de Heere dienen in volmaaktheid naar lichaam en ziel. En dat lichaam is nog allerhande ellende onderworpen, ziektes, aanklevende zonde. Dat is niet een levende zonde. Ik zeg nog een keer, Gods volk kan bevangen worden door de besmetting des vleeses, maar niet gevangen. Want ze zijn door Christus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En voleindigen de heiligmaking in de vreze Gods, dat is volharden tot het einde, totdat we hebben aangedaan de volmaakte trap van de wedergeboorte.
Ja, neem niet kwalijk, ik heb het wat op mijn stembanden. Maar de volmaaktheid waarnaar Paulus jaagde, dat ziet op de volmaakte trap van de wedergeboorte. Dat is het hemelleven.
En dat is zonder zonde. De hemelstaat. De hemelstaat. Daar jaagde Paulus na. En omdat hij het lichaam der zonde omdroeg, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde, in dat kader zei hij, niet dat ik al reden volmaakt ben, want je lichaam, zolang je dat lichaam der zonde of in het lichaam der zonde moet verkeren, zo kan ik het ook zeggen, ben je naar het lichaam niet volmaakt. In Christus zijn volk gekocht naar ziel en lichaam beide. Want op een andere plaats zegt een apostel, uw tempel is de tempel van de Heilige Geest. We hebben dat vanmorgen ook aangehaald uit het vorige hoofdstuk. De tempel Gods. Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal van God zijn en ze zullen mij tot de volk zijn. Bezit uw vat in ere. En daar komen wel waarschuwingen bij of Als je in overeenstemming daarmee mag leven, zijt heilig, want ik ben heilig. En dat heb ook Gods volk nodig. Doet aan de Heer Jezus Christus om zichzelf te onderzoeken of wij die oude mens hebben afgelegd en die nieuwe mens hebben aangedaan. Dat wordt zo gezegd, vergeleken met een oud kleed, zoals de Gibeonieten met versleten klederen in letterlijke zin voor Jozua naderden en zich aanstelden. Nou, zo doet Gods volk die versleten klederen uit. En dat is allemaal het verlossingswerk van Christus. Maar dat zegt het formulier alsof wij zelf alle gerechtigheid hadden vervuld. Zo wordt dat ook ervaren. Zo wordt dat ook ervaren. En daarom wordt het ook gezegd in betrekking tot Gods volk. Laat onszelf reinigen, want die door God bekeerd is, die gaat zichzelf ook bekeren. Oh ja, zeker. Maar niet in de orde zoals de huidige catechismus leert. En ik acht de catechismus hoog, maar ik ga niet overal mee. En ook Kolbrugge die heeft nooit geen nadruk gelegd op de belijdenisgeschriften. Nee. Hij was een bijbelstheoloog. Dat kunnen ze in onze dagen niet meer verdragen, want ze moeten zich vasthouden en optrekken aan allerlei belijdenissen. En ik zeg het een beetje spottend, want nu hebben ze een vierde belijdenis, de Nashville-verklaring. En ze maken het alleen maar dubbel erger, omdat men niet uit de volmaaktheid van Christus wil leven. Nee, daar heb men in onze dagen niet meer genoeg aan. Want als je niet tot de hel toe vernederd bent, dan heb je in Christus niet genoeg. En dat komt openbaar bij Orpa, dat komt openbaar bij die rijke jongeling. En dat is openbaar gekomen bij de Farizeeërs. En Nicodemus die verstond er ook geen klap van. Maar hij denkt, als ik niet tot de Heer Jezus ga, verloren is het toch al. Dus hij stapte de stoute schoenen aan en ging op nacht op bezoek bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus had hem natuurlijk al van eeuwigheid verwacht. En dan moet Nicodemus bestraft worden, zei het, ga je een leraar Israëls. En gij weet deze dingen niet. Wat Paulus natuurlijk zegt van het arme Lazarus leven. Dat is de ervaring ook. Het gaat gepaard met de ervaring. Want wat Paulus ook zegt van het arme Lazarus leven. In het vorige hoofdstuk. Dat was zijn ervaring. En dat was tegelijkertijd de leer van Christus. Want hij heeft het ook opgetekend. Als zijnde de leer van Christus door de inspiratie des Heilige Geestes. En daarom had hij veel vrijmoedigheid in het spreken. Tot de Corinthiërs, ik heb veel roem over u, ik ben vervuld met vertroosting, ik ben overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking, want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, dat is ons lichaam geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt, van buiten was strijd, van binnen vrees. Kijk, dat brengt nou die wettige strijd des geloofs mee. Van buiten was strijd en van binnen vrees, want Gods volk wordt altijd beproefd op het battlefield van vrije genade onder de banier van koning Jezus. Waarom zou je anders dan de wapenrusting Gods, de volle wapenrusting Gods, moeten aandoen? Al ben je zo'n vijand van het battlefield. Vrede, vrede, geen gevaar. Dat zijn mensen die haten de volle wapenrusting Gods, omdat ze te lui zijn om te strijden. Nou, dan word je van de duivel overwonnen, dan word je van de zonde overwonnen. En dat eertijds, dat is natuurlijk al geschied door onze keuze in Genesis 3. En we hebben gegeten, dat kleine hapje uit die appel, heb het verderf over heel het mensdom gebracht. Het eeuwige verderf, het tijdelijke verderf en het geestelijke verderf. Maar als je door Christus bent, wederom geboren, vrijgesproken, vrijgemaakt van schuld en straf. De smet der zonde blijf je aankleven. In Christus ben je overal van bevrijd. Ook zelfs van het lichaam des doods, want toen Christus stierf aan het vloekhout des kruises, toen is onze oude mens met hem gestorven. Dat is de grond, dat is de verwerving. Want wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 19, dat is de ervaring. Maar de ervaring moet een grond hebben, versta je dat? Opdat het alles uit Christus zou zijn, want die roemt in de Heer. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Door God die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Zie je dat? Als je niet meer verblijd bent door het bezoek van de broeders, geloof het niet in genade. Nou, want daar leef je voor. Daar leefde Rut voor. Kon haar het schelen wat haar verblijfplaats was. Ze zegt, waar u sterft, sterf ik. Waar u vertoeft, zal ik vertoeven. Waar u vernacht, zal ik vernachten. Dat is een uitdrukking van de hoogste liefde. Die Rut, dat is ook weer een bewijs, die was aan dat eigen ik al gestorven. Net als Paulus ons vermeld in Galaten 2 vers 19 en 20. En dat is ook een geheim, hè? Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat het heel de regelgemeenschap gemeenschap geplaatst in het stuk der ellende. Nee, dit staat hier in het stuk onder de genade. Want hij spreekt het tot de bekeerde Corinthiërs, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dus die volharding, die zal je nooit berouwen. Die volharding in heiligmaking, in de heiligmaking van Christus. Want zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Here zien. Je kan alle heiligmakingstheorieën aan elkaar breien en werpen voor de mol en de vledermuis, want dat heeft geen waarde. Nee. Laat ons voleindigen de heiligmaking die we in Christus hebben in de vreze Gods. Ja, dat is toch een heerlijke troostleer. Het is alles volmaakt in Christus. In hem zijt gij volmaakt. En ook naar het lichaam, want het sterfelijk moet onsterfelijkheid aandoen. Opdat wij dat volmaakte hemelleven zouden aandoen. O Gods volk verlangt naar de volmaakte trap van de wedergeboorte in de hemel. Om altijd bij de Here te zijn. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering, krijgt Gods volk nooit geen spijt van. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Dus dat wordt ook er tegenover elkaar gesteld. Heb de wereld niet lief, want degenen die de wereld lief hebben, die kennen de liefde des vaders niet. En de Heer Jezus die zegt van zijn volk dat ze de liefde des vaders kennen, want de Vader zelf heeft u lief. Laat wees maar een versie zingen, want ik heb geen stem meer over. En wel 5 en 6 van Psalm 95. Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan wat Meriba. Wat massa u ten afschrift wezen. En ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. 5 en 6 van Psalm 95.
Thank you.
besmetting des vleeses. Goed lezen, er staat niet bezetting des vleeses, besmetting des vleeses. Want Gods volk is van die bezetting des vleeses verlost. En als je dan toch weer een aan de slagregel van maken wil, dan word je toch op hetzelfde woord van God afgebroken. Want er staat geschreven, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Dus dat is ook weer een doodslag voor dat homo zijn. Maar Gods volk heeft het met de bewegingen des vleeses en de begeerlijkheden des vleeses gekruist, ineens en voor altijd. En dat geldt ook de begeerlijkheid van natuurlijke zonde. Als jij van de natuurlijke zonde, dus een mens van nature, niet bekeert, dan kom je in dezelfde kuil als degene die een ander vlees zijn nagegaan. Judas niet de Iscariot die zegt, met Sodom en Gomorra, die worden tot een voorbeeld gesteld omdat ze op dezelfde wijze hoereren en ander vlees nagaan en dragen de straf des eeuwige vuurs. Dus het refedom, dat staat het vuuroordeel te wachten, omdat Gods woord dat verkondigt. En ze denken dat dan met die begeerlijkheden en die bewegingen, daar heb je heel je leven mee te strijden. Nee, die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Dus dat is heel wat anders als er geen aandacht aan schenken. Zo kom je er helemaal nooit vanaf. Nou, gekruisigd, dat is wel heel wat anders dan als geen aandacht aan schenken. Mensen, wat een sprookjes. Daarom heeft God hun overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Alleen al met de begeerte. En dan gaat het weer over in de onnatuurlijke ongerechtigheid. Want de begeerte is de daad, is de zondedaad zelf. Dus al die homo's moeten onder de tucht. Het wordt niet gedaan. Ze mogen in de kerkraadsbank, ze mogen op de preekstoel staan. Maar God zal je verdoemen, omdat je de leer van Christus overtreedt met zulke ongerechtigheid. En die de leer van Christus overtreedt, die heeft God niet. Dus vertel mij dan maar welke kerk God heeft, omdat ze die allemaal overtreden. Het lijkt wel of ze daar behagen in hebben. Het is verschrikkelijk wat dat dan gaat, is die betovering. Die krachtbedwaling is verschrikkelijk het ergste oordeel van de oordelen Gods. Die de Heere alle vlees bezorgt, omdat ze zich niet bekeren. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Dat geldt ook weer voor degene die deze belofte hebben. Staat niet de droefheid over de zonde werkt een onberouwelijke bekering. Dat staat er niet. Een droefheid naar God. Want ze hebben de volmaaktheid in God door Christus gesmaakt. Daarom krijg je een droefheid naar God. Waarom? Om altijd bij hem te zijn. Dat werkt een onberouwelijke bekering. En dan zeggen ze weer in de nood en dood van hun bestaan. Heere, ik wil toch met u mee. Ja. Ook al heb je gestruikeld, afgehoereerd met Mozes. Dan vernielt de Heilige Geest weer die keuze van Mozes om liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En toch die waarschuwingen, vliegt de begeerlijkheid, de jongheid, jaagt naar rechtvaardigheid, geloof en liefde. Ja, Gods volk heeft ook die aansporing nodig, opdat zij weer ontdekken dat ze het in Christus hebben. Weg met die aan de slagleer, weg met die processenleer. Want dat is allemaal wet. Het is echt allemaal wet, hoe vroom het ook klinkt. Paulus zegt geheel vleeselijk, hij was nooit zijn hele leven niet 1% van dat vleeselijk zijn afgestorven. Ik ken het niet. Nog één dode vlieg doet het apenstekers zelf stinken. Nou, Paulus die stond nog net zo hard op zijn sterfbed. Heel zijn leven lang. En daarom zegt hij, ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht die volmaakte trap van de wedergeboorte. Het is toch zo eenvoudig, mensen. Mensen hebben de wiskunde van gemaakt, filosofie. En dan worden die psychopaten zoals Sigmund Freud aangehaald. Die leefde ten tijde van Kolbrugge, zal hem ook wel gekend hebben. Hij noemt in één preek wel eens een rij van die valse leraars op. Ja, Sigmund Freud was natuurlijk geen prediker, maar er wordt veelvuldig gebruik gemaakt door de huidige psychologen, ook in de kerken van Sigmund Freud, wist je dat? En ik heb je vanmorgen bewezen dat het hele homo zijn gebaseerd is op de hypothese van Sigmund Freud. En daar kom je dan voor eeuwig mee om. Want zie dit zelf, dat gij naar God zijt bedroefd geworden, Hoe grote naastigheid heeft het in u gevrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen. Dus ik heb gezegd dat de onberouwelijke bekering tot zaligheid, hoe dat gewerkt wordt, omdat je de volmaaktheid in God en Christus hebt gesmaakt. Smaakt en ziet dat de Heer goed is, heilig is, rechtvaardig is, barmhartig. IJver, ja, wraak in alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. En zoals de Heer Jezus ook tot zijn discipelen zegt, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus geen afstervingsleer eraan plakken, want dan weet je wat Paulus dan zegt, als zou ik dat doen, Galaten 2 vers 18, zo stel ik mijzelf weer als een overtreder. Je lag heel de godsdienst uit hoor, met die apostolische leer. Je lag heel de godsdienst uit. Ja? En dan mag je met Sari zeggen, de Heer heeft mij naar lachen gemaakt. Mensen moeten altijd nog processen doorwandelen. Gij hebt u jezelf het bewezen rein te zijn. En dat zegt Paulus ook. Dat is in eigen in alles aangenaam. En ik heb u gezegd wat dat betekent. Aannemelijk, bewijsbaar, geloofwaardig. Gods volk is wat Sint Christus is. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, doch om diens wil die onrecht aangedaan was. Kijk, Paulus had oog voor de slachtoffers. Die incestdader, hij zegt, daar heb ik in wezen niet aan u geschreven om diens wil, maar ten eerste om die onrecht gedaan was. Paulus had echt over dus dat tegenwoordig draait alles om. En dan maken ze van incestdaders slachtoffers en van slachtoffers daders. Ja, je hebt het zelf in de hand gewerkt of dit of dat en zus en zo. En de daders die hebben dan hulp nodig. Geen censuur. Daar is men in de reformkerken een verklaarde vijand van. En als je een verklaarde vijand bent van de censuur, dan ben je een verklaarde vijand van Christus. En dat is een bewijs dat je nog een oude mens bent onder de wet. Want die nieuwe mens onder de wet is geen vijand van de censuur. Nou, absoluut niet. En dat is al een oud spreekwoord. Het recht moet zijn loop hebben. Nou, dat heeft ook alles met de censuur te maken. En censuur is liefde. Om die zondaar te bekeren. Maar zo wordt het niet meer verstaan, want ze zijn, worden allemaal zondeloos verklaard. Nou, je komt ermee in de verdoemenis. Met heel je zondeloosheid. Gods volk is zondeloos in Christus. En bedrijven geen onnatuurlijke zonde meer. Er heeft nog nooit in de tijd dat ik geschreven heb, mij iemand bewezen uit de Heilige Schrift, dat een kind van God onnatuurlijke zonde bedrijft. Kan ook niet, staat in heel de schrift niet geschreven. Dat hebben ze er vandaag allemaal bij verzonnen. En allemaal wordt het ingekaderd en gezet op de smalle weg. Forget it. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus. Dan zegt hij het nog eens een keer. De komst van Titus die had Paulus zo verkwikt en zo versterkt, omdat zijn geest van u alle verkwikt is geworden. Hij zegt het ook tot de Korintiërs, want Titus had ook gepreekt in de gemeente van Korinthe. En was ook vruchtbaar geweest en daar verblijft Paulus zich in. Want hij wilde wel meer van die medestrijders in het geloof. Kon hij er nog meer uitzenden. Tegenwoordig worden de theologische scholen opgericht. En er wordt helemaal niet naar bekering of roeping gevraagd. Want het is ook business, het is alleen maar business. Tegenwoordig is alles business. Als er niks aan verdiend kan worden, dan beginnen ze er niet aan. Nee, maar Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. Daarom zijn we vertroost geweest over uw vertroosting. Om blijde te zijn met de blijde en om te wenen met de wenende. Dat is om elkaars lasten te dragen, vervult alzo de wet van Christus. En zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u alle verkwikt is geworden. Dan moet je eigenlijk wel een toetsen, hè? Want als bij een kind van God de Heer is overgekomen en je keert je hoofd om, dat is een bewijs dat je stik onbekeerd bent. Dat kind je wel zo rechtuit in je gezicht zeggen. Als je daar geen belangstelling in hebt. Laat staan dat je er verblijd over bent. Laat staan dat je er zelf verkwikt door wordt. Want het ene vuur die steekt het andere vuur die aan. Nee, dan heb je er geen kennis aan. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, zo is ook onze roem die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. Nou, dat zijn wel zaken, want waarachtige waarheid, waarachtige bekering. In het koninkrijk der hemel is alles waarachtig, omdat God de waarachter is. Wat hij gesproken heeft, die belofte, waarvan Paulus melding maakt in het eerste vers, terwijl wij dan deze belofte hebben, Dat is een waarachtige belofte die in Christus ja en amen is. En hebben toegepast gekregen door de mond des Heren. Paulus heeft het hier ook over de algemene vertroostingen, versterkingen van het ware geloof en over de bijzondere vertroostingen en versterkingen. Nou, die eerste tekst die gaat over de bijzondere vertroosting en de bijzondere versterking, terwijl wij dan deze belofte hebben, verhoord zijnde in de dag onze benauwdheid. En toen de Heere zich aan ons hart heeft geopenbaard, zoals Paulus daarvan ook melding maakt in de Galatenbrief, de Godenbrief zijn zoon in mij te openbaren. En de Heere die geeft ook meerdere openbaringen, bijzondere vertroostingen. Maar door de komst van Titus werd Paulus ook geweldig vertroost. In algemene zin, want de kerk kan ook de kerk niet missen. Als je buiten de gemeenschap der heiligen kent, dat is een bewijs dat je stik onbekeerd bent. Zo eenvoudig liggen de zaken. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u als hij u alle gehoorzaamheid overdenkt. Hoe gij hem met vrees en beven hebt ontvangen. Als een engel Gods. Ja, als Christus zelf. Versta je dat? Dat is geen afgoderij. Dat maken ze er in onze dagen allemaal van. Nee, wat Paulus hier zegt, dat is waarachtige waarheid. De innerlijke bewegingen. En dat is de innerlijke bewegingen ingebanden. Dat is genegenheid, liefde. Naar een Hebreeuwse wijze van spreken zijn te overvloediger jegens u. Als hij u al gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid overdenkt. Dat is herkoud. Met innerlijke blijdschap bewogen zijnde over het werk des geestes in de gemeente. Nou, dan moet je eigenlijk maar goed aan toetsen. Of dan ga je weer je eigen weg. Het is allemaal een geestesbeweging op die smalle weg des levens. Bunyan het beschreven, maar Gods woord beschrijft dat natuurlijk nog in een veel volmaaktere zin. Wat er allemaal wordt ontmoet op die smalle weg, dat is wat Paulus in zijn brieven ontwikkeld heeft. Door de inspiratie van de Heilige Geest. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Ja, vertrouwen omdat Paulus een geroepen en een gezonde apostel van Christus was. In dit kader zegt hij op een andere plaats, zijt mij navolgers, terwijl ik van Christus. Dat waren wel wegen. En Paulus beschrijft ook zijn arme Lazarus leven in dat vorige hoofdstuk. Hebben jullie vanmorgen iets van gezegd. En hij herhaalt dat weer te zeggen in het vijfde vers. Zo waren wij in alles verdrukt, van buiten was strijd, van binnen vrees. Nou, Job kende dat, arme Lazarus kende dat, al Gods volk kent dat. Die worden constant aangevallen, constant zijn ze in de verdrukking. Acht het voor grote blijdschap, mijn broeder zegt Jacobus, dat gij op velerlei manier beproefd wordt. Want de beproeving des geloofs is veel kostelijker dan alle goud, goed en geld op deze wereld. Een onbeproefd geloof is geen waar geloof. En dan komt Gods volk steeds vaster op de rots te staan. Wij moeten in het woord geworteld zijn. En daartoe dienen al die apostolische brieven, al die apostolische vermaningen, al die opwekkingen en al die bevestigingen met het in Christus zijn. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, heb gij Christus aangedaan. Gij hebt aangedaan. Doet aan de Heer Jezus Christus. Als hij leeft in de verachtering van de genade, dan dienen dat soort teksten om te ontdekken dat je Christus hebt aangedaan. Dat is nou de troostleer. Dat is nou de apostolische troostleer. En daar kunnen ook die opwekkingen niet aan ontbreken. Want ja, als de apostel zegt, en wij als medearbeiders bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij kon toch niet voor een ander geloven. Dat moest hij allemaal nog even afkijken hoe dat bij diegene verliep. Want op een andere plaats zegt hij, onder welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheid onze vlezes, doende de wil des vlezes. Maar er zijn er ook die schijn wekken. Of dat ze dat allemaal ontvloden zijn en wederom ingewikkeld worden in de begeerlijkheid des vlezes. En hun laatste zal erger zijn dan het eerste. Nou, daarvoor zegt Paulus, dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij kon al die mensen niet in het hart kijken. Dat is de mens niet gegeven. Kom al openbaar. Want Hanania die gaf zich ook uit voor een profetisch heren. Net als Biljam. Maar ze waren het niet. En ze waren vrede, vrede en geen gevaar, verkondigers. En dat zijn altijd valse leraars. Want een haastig verderf zal over hen komen. We kunnen het niet te lang maken, want ik heb het erg op mijn stembanden. Maar dit woord moet u weer meer dan genoeg zijn. Mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus die wilde gaarne dat arme Lazarus leven, lijden, leven. Want hij wist dat het lijden van deze tegenwoordige tijd zeer ondergeschikt was aan de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. En dat moet ook de prediking zijn, de erfenis der heiligen in het licht. De erfenis van Gods volk die ze in Christus hebben. De vermaningen waarmee het gepaard gaat. Geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdeling dat gij onthoudt van vleeselijke begeerlijkheid welke krijg voeren tegen de ziel. Maar die vleeselijke begeerlijkheid, dat staat tegenover onnatuurlijke begeerlijkheid. Want lees de brief van Judas maar, lees de brieven van Petrus maar. En daar wordt het nog eens nadrukkelijk gezegd, lees de brief van Paulus in de Romeinen, met name het hoofdstuk 1. Wat dan die onnatuurlijke lusten zijn. En dat kan niet met genade bestaan. Dat kan niet met genade bestaan, want die begeerlijkheden, die onnatuurlijke begeerlijkheden, dat is de zondedaad zelf. En zulke zondaren, die goddelozen, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Als zij zich niet bekeren van die staat onder de wet. Want dat is een zondestaat onder de wet. Ja. En dat is door al die kerken dat het nieuwe normaal. Dus dat zijn, net als Rome, afgevallen kerken. En daar kan je niet meer in wezen. Gaat uit van haar, mijn volk, daarom gaat uit het midden van hen. Scheidt u af, zegt de Heere. En raakt niet aan hetgeen onrein is. Dat heeft Paulus ontleed aan het Oude Testament. Want onder de bediening van Mozes, de middelaar van het Oude Verbond, mocht een os niet te samen ploegen met een ezel. Want een ezel was onrein en een os was een rein dier. Raakt niet aan hetgeen onrein is. Daar heeft Paulus het aan ontleend. En dat is natuurlijk aan Christus vervuld. Want als hij dat nou zou doen, een os te samen met een ezel laten ploegen. Ik denk dat Gods volk dat omwille van het woord nog wel leggen, maar het is geen zonde meer. Het is natuurlijk geen zonde meer. Nee. Toen Petrus dat laken kreeg te zien uit de hemel waarin reine en onreine dieren in verkeerden. Sta op, Petrus, slacht en eet. Nou, toen kon je Petrus niet, zelfs de Heer kon Petrus niet bewegen om daarvan te eten. Want hij zegt, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat zag natuurlijk op de bekering van de heidenen. Dat de heidenen ook tot het zaad van Abraham gerekend zullen worden. Die in Christus geloven, dus die tot bekering zouden komen in zijn naam. Die tot het zaad van Abraham, in u zullen alle geslachten des aardbodem gezegend worden. Dat hebt u natuurlijk wel verstaan. Absoluut hebt u dat verstaan. Het was hem een wonder dat ook de heidenen de gaven des geestes zouden ontvangen. Hij zegt, nou, dan moeten ze ook gedood worden. Ja. En in de eerste christengemeente, de joden die besneden waren en die tot bekering kwamen, die moesten alsnog gedoopt worden. En dan zou je zeggen, dat is, het lijkt meer op een zendingssituatie. Ja, zo kun je het zeggen. Als op een verbondssituatie. Want toen is het verbond, het nieuwe verbond, eigenlijk vastgesteld. En daaruit volgden ook de kinderen, want u komt de belofte toe en uw kinderen. En dan heeft Paulus het over deze belofte. U komt de belofte toe en uw kinderen. En als we deze belofte hebben, in het kader zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal, dan delen we ook in alle voorrechten van het genadeverbond. In alle voorrechten wat hier geschreven staat, de reiniging van de besmetting des vlees en des geestes. Een volhardende in de heiligmaking van Christus in de vreze Gods. Dat is een geweldige troostleer, hè, want dat heeft niks meer te maken met een procesleer. Dat Gods volk moet toenemen in heiligmaking. Nee, ze wassen op in de kennis van Christus. Maar dat is wel een weg naar beneden. En dat gaat gepaard met lijden om Christus wil, omdat Gods volk door lijden geheiligd wordt. Dus niet een aan de slagregel. Nee, dan maak je het alleen maar goddelozer. Maar in de weg van het lijden, onder het kruis, onder het heilige kruis, dat erfgoed die boven naar het vaderlijk huis, dan onthoud je eigenlijk van de vleeselijke begeerlijkheden. Maar dat kan je zomaar bevangen. Want vlees wordt nooit bekeerd. Vlees wordt nooit bekeerd. Daarom, bij het sterven wordt het vlees afgelegd. Niet die oude mens, want die is afgelegd. Maar het vlees, het lichaam der zonde. dat moet afgelegd worden, want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Het is allemaal zo eenvoudig dat een kind met de vreze des Heren kan verstaan naar de mate des geloofs. Ja, want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Dat is altijd weer, begint met een oproep, zijt heilig want ik ben heilig. Maar dat is niet gedaan om Gods volk aan het werk te zetten. Dat is gedaan om je nog meer in de nood te zetten, opdat je zou weten, gij hebt Christus aangedaan. Dat is nou de apostolische troost. En als je dat gaat overtreden door een procesleer, door een aan de slagregel, dan kom je bedrogen mee uit. Dus de twee stukken waaruit de waarachtige bekering bestaat en waartoe je daartoe komt, doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden, dat zegt Paulus met andere woorden. In dat eerste vers, laat onszelf reinigen van alle besmetting, niet bezetting. Ik moet altijd die woorden weer herhalen. Het moet niet in je gedachten blijven hangen. Het moet geworteld zijn in je hart. Dus niet de bezetting des vlees, maar de besmetting des vlees. Bevangen kan Gods volk worden en elk kind van God heeft daar kennis aan. Om bevangen te zijn met de begeerlijkheid des vlees. Maar straks volk van God, in die volmaakte trap van de wedergeboorte, daar zal geen zonde meer gedaan nog gekend worden. Dat is wat. Hè? Daarom moet dit sterven op onsterfelijkheid. Voleindigende, dus volharden tot het einde toe. En die volharden zal in de heiligmaking van Christus, die zal zalig worden. En wijk je daar vanaf met een procesleer, dan ga je het allemaal vervalsen. Want dat is dat roomse zuurdeesem waarmee de kerken doorzeefd zijn. Scheid u er vanaf, zegt de Heer, en raak niet aan hetgeen onrein is, want wat de Heer samengevoegd heeft, dat scheidt de mens niet. En dat betreft ook de leer van Christus. Als je daar iets uitneemt, ben je aan het overtreden en dan heb je God niet. Maar als je eigenlijk daarvan afscheidt, van degene die daarin volharden, in die processen leert, dan zal ik u lieden aannemen en ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Het is voor Gods volk altijd weer een troost als er in de ziel klinkt dat de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam om te gehoorzamen in de begeerlijkheden des zelfs lichaam, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat gaat de Heer wel tientallen keren herhalen in je leven. Tenminste bij mij wel, ja. Als er klinkt, vliet de begeerlijkheid der jonkheid, dan zeg je, ben ik er wel ooit van verlost als je in de benauwdheid verkeert en dan gaat de Heer weer het zijne bevestigen. Want gij zijt gestorven. Dat is toch een verlof. De Heer komt altijd met verlossingswoorden. In de bevestiging der zaken. En daarin heeft Gods volk zich te verblijden dat dat alles waar, klaar en zeker is in hem. Ja, hier staat die tekst van degene die zich voordoen alsof ze de wereld zijn ontvloten. Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heer en zaligmaker Jezus Christus de besmetting en de wereld ontvloten zijn, en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde van dezelfde overwonnen worden. En zo is het hun het laatste erger geworden dan het eerste. En dat zie je natuurlijk in die processen weer. Dat gaat van beter naar best en dan vallen ze weer als een zwijn in zijn eigen modder. Of als een hond die terugkeert naar zijn eigen uitbruisel. Dat is daar de uitwerking van die processen weer. En daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheid en haar harten tot onreinigheid om hun lichaam aan elkander te onteren. Maar Gods volk wandelt door de geest, naar de geest, dat is de nieuwe staat des levens. Die naar het vlees wandelen kunnen God niet behagen, dat is de staat van de oude mens onder de wet. Maar die naar de geest wandelen, dat is de staat onder de genade, die volbrengen de begeerlijkheid des vlees niet. Nee, en indien, als het zo is, als we daarin gevallen zijn, indien iemand gezondigd hebt. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat een machtige troostleer. Die heeft voor alles gezorgd. Want hij wist van eeuwigheid wat van zijn volk staat te wachten. Hoe zwak zij zijn, klein vermoeden krachten. En dat zij stof van jongs af zijn geweest. De Heer heeft op alles gerekend. Je kunt het bij God niet meer verzonnen worden. Als je werkelijk die belofte mag hebben, dan kun je bij God niet meer verzonnen. Wel in de inleving des harten. Als je maar nou niet denkt dat David over de zonde met Batsheba daar fluitend overeen gegaan is. Echt niet. Nou. Nee, dan komt de Heer wel te bezoeken. En dan moet hij nog onderwezen worden en bestraft worden door de profeet Nathan. En dat hij zijn eigen verontwaardigd uitlaat over die man die zo'n bokje had gestolen. Gij zei die man. Dat moet geregeld ook tot ons klinken. Gij zei die man, gij zei die vrouw. Opdat we, net als Jeremia die op zijn heup sloeg, nadat hij tot berouw gekomen was, heeft hij zich waarachtig weer bekeerd. Die dagelijkse bekering kan niet gemist worden. Nee. En dat is die droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Geen procesleer. Nee. De droefheid naar de wereld werkt de dood. Dat is die procesleer. Dat is allemaal een droefheid naar de wereld. Dan kun je alles in de hand houden. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Omdat ze de volmaaktheid gesmaakt hebben in God door Christus. In hem zijt gij volmaakt. Nou, dat werkt een droefheid, een geestelijke droefheid teweeg. En dan mag de kerk ook wel eens van zingen in doorbreken. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Terwijl gij mijn rechterhand wilt vatten, omdat de Heer het zo eeuwig waardig is. En dat die hemelzang, die zal tot in der eeuwigheid klinken door u alleen, om het eeuwige wel behagen. Amen. Heere, heb dank dat gij ons nog een stem liet. Want och, wat kan een mens toch bevangen zijn met allerlei gebreken. Ja, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Want wij derven in onszelf met ons vlees de heerlijkheid Gods. Maar gij zet uw genade er tegenover. Uw genade overstijgt de zonde van uw volk. Gij hebt ze genadiglijk vergeven, weggenomen, verslonden. De dood verslonden tot overwinning. En uw volk mag erdoor versterkt worden, zoals dan ook de apostel in dit hoofdstuk openbaart door de Heilige Geest. Tot versterking des geloofs. Tot werking en versterking des geloofs. O, dat heilige woord van onze Heer Jezus Christus. Want het woord is vlees geworden. Die geheimenissen die hij zijn kinderen openbaart, we komen er nooit in uitgestudeerd. Heere, blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. O, dat we dan u mochten zien in uw schoonheid. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid in dat verre gelegen land, hier door het geloof. Straks door een schouw, verheerlijk dan uw naam en kracht in de uitbreiding van uw koninkrijk om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat zevende zangvers. Dies heb ik door hun tergend kwaad op het hoogst vergramd dit volk versmaad. En met een dure eed gezworen dat wegens mijn geschonden trouw het nooit mijn rust genieten zou, die voor mijn volk nog blijft beschoren. Het zevende zangvers, Psalm 95.
Thank you.
zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.